Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Lucas 2, vers 21 tot en met 35. Lucas 2, vers 21 tot en met 35. De te zingen psalmen, psalm 89, vers 1. Psalm 119, vers 4. Psalm 27, vers 3 en 5. Psalm 16, vers 4 en 6. De lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Het te lezen schriftgedeelte, Lucas 2, vers 21 tot en met 35. Door te zingen psalmen, psalm 89, vers 1. Psalm 119, vers 4. Psalm 27, vers 3 en 5. Psalm 16, vers 4 en 6. De lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Wij wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp en onze enige verwachting ook voor dit stille morgenuur alleen staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die de trouw houdt van geslacht tot geslacht, die leeft tot in alle eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede en barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap met den Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen met samen te zingen Psalm 89, het eerste vers, zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 89. Samenstellen voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren, zoals u die beschreven vindt in Exodus 20. In antwoord daarop willen we zeggen het vierde vers van Psalm 119. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heere, gestaag de roem van uw grootheid geven. Het vierde vers van Psalm 119 zingen we aan de lezing van de heilige wet des Heeren, welke aldus luidt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben een Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet te buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen.
Thank you.
Gemeente, laat ons trachten voor alle dingen het heilige aangezicht des Heeren te zoeken in gemeenschappelijk gebed. Wat och Heere, tot wien zouden wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En gij komt ons ook aan de morgen van deze uw dag voor met de woorden van geest en leven uitgesproken door een van uw arme kinderen, die daar wachtende waren en uitziende naar de verlossing te Jeruzalem. Heer, het is op deze uw dag, de laatste dag, de laatste Sabbatdag van het weer zo snel vervlogen jaar, dat we nog tot u mogen naderen als vrucht van dat gij genaderd zijt in Christus uw lieve Zoon tot een wereld verloren in zonden en schuld. Heere, waart gij niet tot ons genaderd, waart gij niet tot ons gekomen, had gij den hemel niet geopend, om door de engelen uw lof en eer te laten verkondigen van dat geboren kindeke te Bethlehem, wij zouden tot u nooit en te nimmer meer hebben kunnen naderen, maar hij heeft de weg geopend. Dat een ellendige, een neergebogene, een bekommerde ziel nog tot u mag naderen, uw aangezicht nog mag zoeken met smeking en geween. Ja, nog mag komen, nog mag komen op uw bevel. Door de roepende daad van uw eeuwig alvermogen en goddelijke goedertierenheid mag komen tot de aanspraakplaats uw heiligheid. Om van u te begeren dat gij een goed werk zou willen beginnen om het ook te voleinden. Heren, we zijn in alle dingen zo diep en stijl afhankelijk van u, ook aan de morgen van deze dag waar we reden hebben om uw grote naam ootmoedig te herkennen. Heer, och, gij weet alle dingen. Waarom zouden we niet hopen dat het in uw gunst zou mogen zijn, Heere, dat er nog een onderherder aan deze gemeente mag worden verbonden te zijn de tijd. Waarom zouden we niet smeken, Heere, of gij zelf de leidsman zou willen wezen en dat bij elkaar gehouden mag worden en nog bij elkaar gebracht wat bij elkaar hoort in de middelijke weg en dat er een band mag groeien door uw woord, door de bediening van uw woord, door de vruchten op de bediening van uw woord. Want, Heer, zoals door genade ook wij met velen in ons midden mogen kennen, die gij gelegd hebt, die onverbrekelijk is en die in de eeuwigheid voortgezet wordt om daar voor uw genadige bemoeienis uw grote naam eeuwig te prijzen. Vanwege dat gemaakt bestek, dat niet wankelen zal nog wijken, dat naar uw trouw zal worden uitgericht. Heere, dat het dan ook in uw goedheid mag zijn, dat dit deel van uw wijngaard bearbeid mag worden in de vreze des Heren. Wilt gij er zelf voor instaan, Heer, ik geef dat er gebed mag zijn. Geef dat het verwachten mag zijn, Heere, van u alleen. Want gij kunt het wel maken. Gij kunt het goed doen. Gij alleen kunt het goed doen, Heere. En gij kunt ervoor zorgen dat het goed gaat. We bevelen de gemeente en datgene wat we mochten beluisteren aan uw goedheid aan. Dat genade verheerlijk mag worden. Uw naam verhoogd. En het alles mag uitlopen tot uitbreiding van uw gezegend koninkrijk. Heer, ik heb nog een man thuis willen brengen uit het ziekenhuis. Ik wil hem verder sterken en ondersteunen. We dragen al de zieken aan u op, Heer. Degenen die oud geworden zijn, die met ons meeluisteren, willen in de ziekenkamer de eenzaamheid door uw lieve geest en door uw woord nog plaats maken voor hem die het leven is. Buiten wie geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Er is toch een volk ook in ons midden dat dat weet, Heer. Dat het buiten u voor eeuwig kwijt is. Dat er geen hoop en verwachting is van de mens, maar die in al hun hoop en verwachting afgesneden zijn onder de openbaring van uw goddelijk recht. En die alleen uit genade zalig kunnen worden. En nog zalig moeten worden. Want ze nemen zich menigmaal waar in hun onzaligheid. In hun bekommernis, in hun duisternis, in hun eenzaamheid. Maar gij zijt nabij, de ziel die tot u zucht, gij troost het hart, dat schrijend tot u vlucht, dat ongeveinst in het midden der ellende, met zijn gebeen zich tot uw troon blijft wenden. Dat is ook genade. Het is alles genade, Heere. Geef dat we van doordrongen mogen zijn. Geef dat uw woord in de morgen van deze dag de vrije loop mag hebben. Wil er zelf in meekomen, Heere. Och, dat de bazuin nog een helder geluid mag geven. Wil daar zelf voor instaan, help ons. Barmhartig Heere, uw grote naam ter eer en uw trouw, kom ons te staan. Gedenk jong en oud, groot en klein. Bewaar ons voor de dwaasheid die in ons hart woont. Overal waarvoor wij bewaard moeten worden, Heere, weet gij op het allervolmaakste en we leggen het alles in uw hand. Gedenk zo. Aan de grootheid uw genade, uw ganse kerk. Over de lengte en de breedte der aarde, allen die naar u hebben leren zoeken en leren vragen, ja, die tot u verheffen het angstig hart. De vervolgde kerk, de verdrukte kerk, uw volk Israël. Maar ook in ons midden, Heer, degene die tot dat Israël mogen behoren, aan wie de zaligheid is toegezegd. En waar gij een waarmaker zijt van uw woord. En de trouw houdt tot in eeuwigheid. Zal dat niet wankelen nog bezwijken. Uw woord houdt stand tot in alle eeuwigheid. Gedenk de eenzamen, de weduwen, de wezen. Degenen die het moeilijk hebben in dit leven. Gedenk hen die een handicap hebben, die minder bedeeld zijn met verstand of lichamelijke gaven. Heren, wees zo nabij en goed en toon toch die oprechten van gemoed. Uw recht was op vertrouwen. En maak ons een kindeke gelijk. Opdat uw woord geloofd mag worden, onvoorwaardelijk, zonder in- en bijspraak van de mens, die de harmonie alleen maar kan verstoren en die alleen maar valse klanken kan voortbrengen. Maar geef gij, Heere, dat we ons mogen verblijden in het geluid van de zilveren trompetten, wet en evangelie, om uw grote naam, om Christus wil. Amen. Gemeente, we willen samen gaan luisteren naar het woord des Heren, zoals u dat beschreven vindt in het evangelie, naar de beschrijving van Lucas, en daarna ervan, het tweede hoofdstuk, de versen 21 tot en met 35. Wij noemden u te lezen en te luisteren naar een gedeelte van het heilig woord des Heren, hetgeen u opgetekend vindt in Lucas 2, te beginnen bij het 21ste tot en met het 35ste vers. En waar het eeuwig blijvend woord en goddelijk getuigenis al dus gelezen wordt.
En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van een engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen naar de reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is en dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, hij was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en een heilige geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door den heilige geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door den geest in den tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat er van hem gezegd werd. En Simeon zegende hun lieden en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, omdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Tot zover.
Gemeente, we lezen zo zeer opmerkelijk dat Jacob, de patriarch, deze woorden spreekt wanneer hij zeer geëmotioneerd is en zeer aangedaan is aangaande de dingen die hij moet spreken, dat zijn de zegeningen die hij namens de Heere door de Heilige Geest in profetische zin mag uitspreken, maar dan op een ogenblik waarin wij lezen dat hij moet zeggen in dat 17e vers: dan zal een slang aan de weg, een adderslang zijn nevens het pad, bijten de desparts verzeren, dat zijn rijder achterover vallen. En dan wordt het even stil. En dan klinken ons tegen, we zouden haast zeggen, die gevleugelde woorden van Jacob: op uw zaligheid wacht ik, Heer. Waar eigenlijk, we zouden zeggen, in het symbool van het werk van de vorst der duisternis wordt aangewezen in de profetie over dan. Ja, waar hij ziet hoe de duisternis van de zonde, de ongerechtigheden zullen toenemen, de macht van de vorst der duisternis zal toenemen, en tenslotte, naar ongewijde geschiedenis zegt dat Judas uit de stam van Dan is, die de hopen Israëls zou trachten als een instrument in de hand van de vorst der duisternis hem te vernietigen, te verwoesten. Spreekt hij: op uw zaligheid wacht ik, Heere. Gemeente, het is dan ook alleen de zaligheid die de Heere geeft, waarop de levende kerk haar hoop mag bouwen. Juist in de diepte, waar zij moeten meegaan en waar zij geconfronteerd worden met de ernst van de breuk tussen God en hun zielen, wordt in het hart de hoop geboren dat hij, de zaligmaker, hen nog wil gedenken. Paulus zegt: er is geen andere zaligheid dan uit hem. Het zijn de woorden uit een geprangd gemoed, woorden van geest en leven, woorden waarin de enige mogelijkheid, de enige hoop wordt uitgesproken. Ja, ze worden als het ware als een schabloon gelegd over de ganse schepping en alles wat door de zonde misgegaan is, waardoor de schone schepping Gods veranderd is in een huilende wildernis, en waarin er niemand gevonden wordt die God zoekt. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Omdat er geen andere verwachting is die ook maar enige recht geeft of enige grond geeft aan de hoop op verbetering, op een beter leven, op een betere wereld, op een betere toekomst. Daar is geen verwachting voor. Maar de verwachting is van de zaligheid die hij bereid heeft, de eeuwige God, voor degenen die hem vrezen. Een afgesneden weg door de onmogelijkheid, niet wetende hoe, niet kunnen de zeggen op welke wijze. Nochtans, Op uw zaligheid wacht ik. De die hoop en die verwachting ook. De dagen die wij mogen beleven. De kerstdagen. In het jaar 2009. Dat was een nabetrachting op het kerstfeest. In deze donkere dagen waarin we leven nog. Zouden mogen worden heen gewezen naar dat enige middel. En dat niet zonder vrucht. Dat niet buiten de toepassing. Dat niet zonder afsnijding. En niet buiten het recht Gods. Maar wel uit genade. Gegeven zou kunnen worden. Een hoop die niet beschaamt. Gemeente, we lezen in onze tekst, in het gedeelte dat we samen gelezen hebben, een vervolg op de woorden van Jacob. En dan staande op de grens tussen het oude en het nieuwe verbond. Waar wij van een mens door Gods geest aangegord beluisteren. In de versen 29 tot en met 32 van Lucas 2 deze woorden. En nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volkeren, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Gemeente, we beluisteren hier in een nieuw testamentische profetie, een woord van geest en leven, een getuigenis van de genade Gods, geopenbaard in het geboren kindeke van Bethlehem. Hij mag het in zijn armen nemen en God loven. Waarom? Omdat het zo'n lief kind is? Nee, geliefden. Maar omdat in dat kind God betoond heeft dat hij trouw is. Een waarmaker van zijn woord. Een God op wie wij aan kunnen. Ook al is het nog zo donker. Ook al is zijn weg nog zo diep. Ook al is het nog zo onmogelijk. Want het is altijd in een weg. Het gaat altijd in een weg. Onverwacht en ongedacht. Wie had gedacht dat die man of die vrouw nog bekeerd zou worden? Wie had gedacht dat er in dat Jeruzalem, waar de Heer Jezus uitgeworpen is, nog mensen waren die den Heere verwachten? Het is toch niet te geloven? Nee, gemeente, het werk Gods is niet te geloven, tenzij de Heere geloof werkt in het hart. En dat we daar maar veel om mogen vragen. Dat onze harten die van nature twijfelen aan het woord van God. Want we twijfelen nergens aan behalve aan de waarheid, zoals God die zijn woord geopenbaard heeft. Ook al weten we het niet, ook al hebben we geen erg in. En ach, gemeente, wil dat woord van God vrucht dragen in onze gemeente, in onze harten, dan zal het gepaard moeten gaan met geloof. Maar als de Heer in het geest hopen vanavond dan een ogenblik te spreken over wat Johannes de Doper in zijn prediking zegt, nu gaat het vanmorgen over wat Simeon zegt van dat kindeke, een profetie die hij uitspreekt. Vooral degenen die alle hoop in zichzelf verloren hebben. Maar voor wie het woord Gods de enige grond is waarop zij leunen en steunen. En niet alleen op zijn woord, maar ook op de persoon in dat woord geopenbaard. De eeuwige en de enige, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die niet liegen kan. Maar die waar maakt en datgene schenkt wat hij beloofd heeft. Nou gaat het er maar om, gemeente. Of we in het geloof die belofte mogen toe-eigenen. Niet om op die belofte te rusten, maar om door die belofte aangespoord te worden. Om de belover te mogen zoeken. Waarom? Waarom? Wat hebben we eraan? Wel om met hem verzoend te kunnen worden. En de schuld zou worden betaald en de zonde uitgedeld. Gemeente, in deze woorden belasteren we een geschonken vrede, een bereide zaligheid en een lichtend licht. Dus Simeon spreekt in zijn nieuwtestamentische profetie over het, de waardigheid en de heerlijkheid van het kindeke van Bethlehem. Hij is de geschonken vrede. Hij heeft de zaligheid bereid en hij is een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van Israël. Ook het geestelijk Israël. Maar ook het oude volk Israël. Gemeente, voor met de hulp des Heren, dat we nader van hopen te mogen zeggen, willen we u eerst in de gelegenheid geven, in de gelegenheid stellen om uw liefdegave uit te reiken voor uw genoemde doeleinden. En de Heren zegenen u en uw gave. En wij willen samen zingen inmiddels van Psalm 27, en dan van het derde en het vijfde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, die vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, daar wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En mijn hart zegt mij, o Heere, van uw tweeën gezoek door gebeen, met ernst mijn aangezicht, dit wil, dit zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Het zijn de versen 3 en 5 van Psalm 27.
Thank you.
zegt Simeon, heden, zeggen de engelen. Zij komen plaatsbepalend en tijdsbepalend voornaamwoorden te gebruiken om aan te geven, gemeente, dat er geen twijfel bestaat over datgene wat gesproken is. Ja, dat ook het gesproken en beloofde vervuld is. Het is niet op een bepaald moment, een zekere tijd. Nee, heden, nu. Nu gij uw woord vervuld hebt en nu gij geschonken hebt de zaligheid van uw volk, dus uw zaligheid voor uw volk, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Nu, ja, gemeente, dat nu moet ook in ons leven aanbreken, want wat zegt Simeon, nu laat gij mij gaan. En de kanttekenaar zegt daarvan, dat duidt op een zekere ontbinding, een losmaken. Het gaat niet over dat Simeon nu, zeker dat mag hij, ook in het verdere wandelen zal in het vrolijk levenslicht, zoals Psalm 116 zegt, maar in hoofdzaak wijst dat hier op die goddelijke daad, die onwederstandelijke daad die door niets en door niemand kan worden verhinderd, namelijk dat hij Simeon verlost, waaruit, uit de strijd van het geloof, de goede strijd, hij was worstelende. Wanneer, o Heere, wanneer komt die dag, zegt de oude dichter, dat ik bij u wezen mag. Maar wij zouden ook kunnen zeggen dat gij bij ons wezen mag. Dat gij met uw woord en door uw geest in ons hart plaats maakt voor die vrede. Ons verlost van de banden en de boeien. Was Simeon dan geen bekeerde man? Simeon was een man die leefde in de verwachting, in het uitzien van de vervulling van de belofte van Gods woord. Dat wil zeggen, hij vreesde de Heere. Maar hij was een man die onder het oude verbond niet verkregen had wat de Heere beloofd had, namelijk de openbaring van de zaligmaker, de schenking van de Messias, de koning der koningen, het heerlijk licht dat in de wereld zou komen en het leven van zijn volk. En nu mag hij door genade dat geopenbaarde werk van God in zijn armen sluiten. En mag hij daarvan spreken, een getuigenis geven. Nou, dat tere, dat kleine kindje daar in bed liggen, dat nu de geschonken vrede is voor zijn volk. Te midden van de duisternis, te midden van de overheersing van Romeinse, ja, waar een Idumeer, een aartsvijand van Israël, een Edomiet op de troon zit in Israël, waar geen verwachting is, nu. Dat goddelijke nu, dat door niets en niemand tegengehouden kan worden, wat bijna nog door zoveel nog ontbreekt, zeg Heer en manier. Ja. Ach, hoe lange. Zo hebben de dichters en de profeten onder het oude verbond ook uitgeroepen. Maar gemeente, we mogen met elkaar vanmorgen de nabetrachting op het kerstfeest stilstaan, dat nu aangebroken is en dat daar in Bethlehem kribbig openbaard is de heerlijkheid en de majesteit God. Ja, de weg die hij van eeuwigheid in de stille raad des vredes, in die volkomen harmonie aangaande de weg der zaligheid waarin hij de zijne verlossen zou, geopenbaard is en het in zijn handen gelegd wordt. Ja, hij neemt het uit de armen van Maria. Oh, en dat doet het geloof, hè. Ja. Dat doet het geloof, dat neemt het uit Gods hand aan, omhelst het, sluit het in de ziel. Namelijk het woord der genade, door de Heilige Geest toegepast aan het hart. U lieden is de zaligheid. Nu, in het heden der genade, voordat slags de ogen gesloten worden en de zilveren en de gouden koorden en het zilveren bord gebroken worden en de mens naar zijn eeuwig huis gaat. Nu, gemeente, kent u dat nu? Kent u dat moment van die vervulling? Kent u dat moment waarop de banden gebroken werden en de vogel mocht ontvluchten? Ja, u zegt, dominee, maar het is toch mooi als een mens een belofte heeft. Ja, het is mooi als een mens een belofte heeft. Dat is waar, het is goed dat het van de Heer is. Want hij zal het ook vervullen. Maar we spreken hier van de vervulling. We spreken hier van de openbaring van Gods genade. We spreken hier van de gave, de geschonken vrede. Wat is dan die vrede? Wat is vrede? Vrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog. Maar vrede, dat wil zeggen, en dat lezen we bij de kanttekenaar ook. En ja, dat kan dan wel eens tot verlichting, tot oplichting zijn. Maar vrede, dat is eigenlijk rust. Gerustheid. Gerustheid, rusten in. Dat is vrede hebben. Rusten in het welbagen Gods, dat is vrede. Als onze mond gestopt mag worden en er geen tegenredenen meer zijn bij de mens. Zodat hij mag zeggen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, rusten waarin. Er moet een grond zijn om op te rusten. We kunnen niet rusten in het blauwe hinein. Maar er moet een reden, een goede reden zijn. En waar ligt die? Waar die ligt in dat kindeke dat daar. Ligt in de armen van die profeet. Die nieuwtestamentische profeet Simeon. Daar ligt de grond voor de ware rust. Daar ligt de grond. Daar is hij die vrede gemaakt heeft. Voor een volk dat in opstand leefde tegen God. En dat geen andere verwachting had dan dat de Heere het voor eeuwig zou afsnijden. Daar ligt die hoop. Daar ligt de hoop der zaligheid. Daar ligt de geschonken vrede. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. En dan wordt er ook aan toegevoegd in die gerustheid. In die gerustheid, gemeente, dat die geschonken en geopenbaarde Christus een volkomen zaligmaker is. Dat er aan zijn werk niks mankeert, dat er niets overblijft, dat er geen enkele zonde blijft liggen. Maar in al de zonden, door zijn middelaars arbeid, gans en al, verzoend zijn. Uitgedelgd, zodat er niets van overblijft. Van alles waar de mens zo voor gevreesd heeft, waar die onder gebonden lag. Waar die tegen moest strijden, omdat dat nieuwe beginsel, de nieuwe mens, het niet eens kan zijn met de zonde, maar bevrijd, verlost. Die rust waarvan de apostel zegt, hij zegt, door het geloof, wij dan gerechtvaardigd zijnde. Hij zegt niet wij dan gerechtvaardigd zijnde in onze bekering. Hij zegt niet wij dan gerechtvaardigd zijnde om onze goede werken. Of om onze kerkelijke trouw. Of om onze, ach, wat een mens heeft. Niets, gemeente, niets kan die schuld verzoenen. Niets kan die rust brengen, die vrede schenken. Dat het toevlucht nemen tot het dierbaar borgwerk van Christus. Wij danken rechtvaardig zijn door het geloof. Door de Heer Jezus Christus die ons gegeven is. Gemeente, kent u hem? Kent u hem? Kent u hem die geschonken vrede? Want hij is geschonken door de Vader. Aan een wereld verloren in zonde en schuld. Aan een volk dat niet anders ervaart hier van binnen dan onvrede van nature. Weet, ach gemeente, ik mag het toch wel zeggen, niet waar? En u weet het toch wel dat al onze deugden en plichten ons geen vrede brengen. Wij zoeken daar de vrede wel in en wij zoeken onze conscientie gerust te stellen. Wij zoeken vrede in allerlei dingen, maar er is toch maar één oorzaak van vrede. En dat is toch dat volkomen en aangebrachte middelaarswerk van Christus. Dat is toch de vrede van de kerk. Er is toch geen andere vrede. Er kan nooit een andere oorzaak van vrede zijn, want God is rechtvaardig vertorend over de zonde. En hij zal al degenen die buiten Christus straks voor zijn rechterstoel staan, met een mannelijke wegwerping voor eeuwig weg moeten werpen. Gemeente, denk er toch aan. Dat is geen bangmakerij, maar dat is de ernst. De ernst van het evangelie. Dat Christus, dat God rechtvaardig is. Dat hij verlost op grond van recht. Genade, voorrecht, zeggen de mensen wel eens. Dat is tot op zekere hoogte wel waar. Maar de levende kerk mag wel eens zeggen genade doorrecht. Om het eeuwig welbehagen. Vrede. Naar het woord zegt. Naar het woord zegt. Simeon. Wat betekent dat? Wel dat hij zijn hoop niet vestigt op zijn bevinding. Niet op het moment dat hij daar dat kind in zijn arm heeft en die zoete zalige gemeenschap met God die hij daar mag ervaren. Maar hij zegt naar het woord. Waarom? Waarom mensen? Wel omdat hij weet dat er nog zoveel zullen komen. Waarvan de Heer Jezus zegt, zalig zijn degenen die niet gezien hebben en nochtans geloofd zullen hebben. Naar het woord, zegt hij, de Heer heeft het gedaan naar het woord. En al degenen die nou mogen vertrouwen op het woord dat hij gesproken heeft. Dat uit zijn mond is uitgegaan en dat onverbrekelijk is dat niet. En dat waarvan geen titel of jota ter aarde zal vallen. Wet en evangelie. Maar het woord des Heren en wet en evangelie komen samen in dat kindeke. Maar Simeon mocht het in zijn armen sluiten, ook wezenlijk. Maar hij zegt naar het woord, de Heren had het gesproken. De gemeente, als onze bekering buiten het woord is. En als onze bekering niet gegrond is op het woord en als die niet voortkomt uit het woord. Werpen dan maar, zei een oude leraar vroeger, met de mollen en de vledermuizen. Weg ermee. Wat van de mens is, want het kan God niet behagen. En daarom moeten we altijd maar bidden of de Heer het wil bevestigen door zijn woord. De Heer spreekt tot zondaren door zijn woord. En hij bevestigt zijn genade met zijn woord en door zijn woord. Onze tweede gedachte. Een bereide zaligheid. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Wat een bevoorrechte man. Zijn ogen mochten het zien. Ja. Ja, maar ook wat een bevoorrecht volk. Die niet gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Ja, dominee, dat heb je al een keer gezegd. Ja, dat weet ik ook wel. Dat ik dat al een keer gezegd heb. Maar ik zeg het nog een keer. Want het kan nooit genoeg gezegd worden. Zeker niet in een gemeente die we lief hebben, maar die toch wel die oude, ja hoe moet ik dat zeggen, die oude ondergrond, ja die, dat de mens bekeerd moet worden. En bekeerd en onbekeerd, dat is het criterium. Ik ben onbekeerd en de ander is bekeerd. En ja, geliefde, zo, dat is natuurlijk bekering, dat is natuurlijk een eeuwig wonder van Gods genade. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat de Heere in zijn woord gezegd heeft dat hij de zaligheid bereid heeft voor degenen die het met een oog des geloofs mogen aanschouwen. Onze ogen moeten geopend worden voor de zaligheid die God bereid heeft voor zijn kerk. Want geliefden, zonder geloof kunnen we ons niet bekeren. Want dan is het een menselijke bekering. Dan is het een godsdienstige bekering. Dan is het een uitwendige bekering. Dan is het een plichtmatige of een wettische bekering. Maar geloof en bekering gaan samen. En zonder bekering kan een mens niet geloven. Want een onbekeerd mens kan niet geloven tot zaligheid. En zonder geloof kan een mens zich niet bekeren. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is het criterium. Dat is de bevestiging. Dat neemt alle twijfel weg. Daar blijft geen twijfel over. Dat is historisch, dat is werkelijkheid, dat is onaanvechtbaar, dat is onbestrijdbaar. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Eén ding weet ik, zegt de blind geborene, dat ik blind was en nu zie. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt. Gemeente met kerstfeest. Zo enkele weken na kerstfeest hier. Mag deze man zien in dat kindeke. Mag hij door dat kindeke heen zien in de nooit begonnen eeuwigheid. Waarin de stille raad des vredes tussen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in volkomen harmonie de weg der zaligheid is uitgedacht. En daar is het besluit gevallen en de bereidheid heeft hij getoond, waarvan David zegt in Psalm 40, ik kom om uw wil te doen. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen, mijn liefde en ijver brandt. Ik draag die heilige wet die gij de sterveling zet in binnenste ingewand. Wet en evangelie, samengekomen in Christus. Opdat wettelozen en wetsovertreders dat evangelie zouden horen en door dat evangelie verzoening zouden mogen ontvangen van al hun zonden door de toepassing van de Heilige Geest, van dat woord. Waarvan wij lezen dat hij zegt en dat gij bereid hebt. Gemeente, dan wordt een verloren zondaar, mag wel eens een ogenblik ingeleid en worden in dat eeuwig, in die eeuwige raadsbesluit de God om met verwondering te mogen zien op God. Ja, och mocht ik in die heilige gebouw. Och, mocht mijn oog het zien. Och, mocht ik in verwondering. En wat gebeurt er dan? Ja, Simeon moet er gaan spreken. En zijn getuigenis wereldkundig maken. En dat is het gebeurd. Want dat getuigenis is door de wereld gegaan. En niets en niemand zal dat kunnen tegenhouden. Maar waar het ook. Waar het in geestelijke zin. Niet dat Simeon net in geestelijke zin. Maar moet ik zeggen waar nou een mens. Wanneer een mens stil mag worden. Stil mag worden vanwege dat wonder. Dat hier nu met dit kerstfeest gepredikt mag worden. Van datgene wat in die nooit begonnen eeuwigheid heeft plaatsgevonden. Jongens, dat is niet met het verstand te bevatten. Dat gaat door... Door de hand des geloofs in de ziel. Dat gaat door het oog, dat gaat door die koker van dat zaligmakend geloof. Zinkt dat in het hart. En het zingt ook. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren. Ja, het zinkt in het hart. En het zingt met de mond. Gij hebt de zaligheid bereid voor een volk dat in onvrede leefde, dat gebroken had met God en een besluit genomen had in het hart om nooit meer tot God terug te keren. Daar heeft hij naar omgezien, daar heeft hij zijn kind aangegeven, o volk van God in mijn midden. Is dat geen wonder, is u dat nooit een wonder geworden, vraag dan. Of het nog mag gebeuren, want dat is het wonder aller wonderen. Gij hebt de zaligheid bereid. En dat voor de ogen van al de volkeren. Nee, het is in geen hoek geschieten. Het kan niet verborgen blijven. Maar het werk dat de Heer Jezus door zijn Heilige Geest aan het hart van een zondaar gaat beginnen en voleinden, dat zal hier op aarde gezien worden. Gij zult mijn getuige zijn. En van het werk Gods is als zijn altijd één of meerdere getuigen. Het zij in de familie of zij in de kennissenkring of in de kerk, in de gemeente. Dat zal altijd, dat werk God zal altijd openbaar komen. Dat kan niet verborgen blijven. Dat moet ook openbaar komen. Simeon maakt het openbaar. En hij zegt... De zaligheid, nu hebben wij uw zaligheid gezien. En nog, ik zal dat nog wel een keer zeggen natuurlijk, maar u weet het wel. Dat is natuurlijk Christus, uw zaligheid. Dat is dat kindeke dat hij daar in zijn handen heeft. Dat is de vrucht van de eeuwige vredesgedachte Gods. Ja, dat is de openbaring van Gods goedertierenheid. De openbaring van recht en genade. Uw zaligheid die hij daar in zijn armen heeft, hebt gij bereid voor het oog der wereld. Het is niet in een hoek geschied. En nog gemeente. In de 21ste eeuw. Mag dat wonder der wonderen verkondigd worden. Ach, dat het niet zonder vrucht zou blijven. Dat ook dit kerstfeest die er ons voorbij zou gegaan zijn. Zonder diepe indrukken in onze ziel van de onpeilbare goedertierenheid en barmhartigheid Gods. Maar ook van zijn rechtvaardigheid. En ook met smart in de ziel over. Dat nu die heerlijkheid Gods moest afdalen in die kribben en een kindeke worden. Klein en teer, veracht van elk een. O gemeente dat zo binnenkort al zou moeten vluchten voor die geest van Herodes, die dat kindeke wilde doden. O, het had ontvangen eer en heerlijkheid, dat is waar. Van de armsten der armen, de herders, van rechtelozen en goddelozen in zichzelf. En er waren ook wijzen uit het oosten gekomen. De heidenwereld kwam daar samen. En het verachte volk Israël. Als een symbool van de eeuwige aanbidding die God de Heere zal ontvangen tot in alle eeuwigheid. Was daar al samengekomen bij dat kribbeke in Bethlehem. En toen, na enkele dagen, moest het vluchten. Vluchten voor Herodes, o gemeente. God is trouw, hij houdt zijn werk in stand. Anders was het afgelopen geweest. En hoeveel maal moet de kerk niet vrezen en zeggen, Heer, nou is het afgelopen. Nou is het voorbij, want nou heb ik zoveel gezondigd, nou is het een hopeloze zaak. Nou heeft de duivel het gewonnen. Ja. Gemeente, geeft de duivel het niet gewonnen in de eerste plaats, maar de Heer die heeft gezegd, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Want die bereide zaligheid, die geeft hij niet prijs, die laat hij niet door de duivel nog enig schepsel ruïneren of vernietigen. Maar hij houdt zijn werk in stand en al wat hij wrocht zal juichen tot zijn eer. Waar hebben we gebleven? Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volkeren. Gemeente, nog één woordje daarvan. Al de volkeren. Daar behoort ook ons Nederlandse volk toe. Daar behoort ook dat dorp Twente eraan toe. Waarvan Vriezenveen een onderdeel uitmaakt. Ja, zo. Gemeente is zo wonderlijk, zo goddelijk door de Heilige Geest. Voor de ogen van al de volkeren. Dat heil bereid, zichtbaar gemaakt. Door de prediking ook onder u. En wat zal het nou zijn, gemeente? Indien die zorg en in die trouw des Heren wij niet gedeeld hebben. Wel gedeeld hebben, maar maar dat het niet tot vrucht, dat het niet tot zegen geweest is. Of we nou ondanks al die arbeid van de Heilige Geest, die zijn dienstknechten gezonden heeft met de regelmaat van de klok, dat geen vruchten afwerpt en wij nog met een ongeredde ziel over de aarde gaan. We kunnen er toch de Heere de schuld niet, we kunnen er toch de Heere de schuld niet van geven, kinderen, jongens en meisjes, ouderen in mijn midden. Ach, dat de ernst, de liefelijkheid, de waarheid van dit woord toch in ons hart mag zinken. Stel uw hart open voor zijn woord, voor zijn getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Want die de weg geweten hebben en niet bewandeld, zullen met vele slagen geslagen worden. O Heere, sla mij nu en het zal olie zijn op mijn hoofd. Verneder mij, verbreek mijn hart. Wil intrek nemen in dit huis. O, het is te zondig. Het is te zwart, het is te vuil. Het is te duister. Maar gij zijt machtig om het te reinigen. En om het te verlichten. Want gij zijt gekomen in de wereld als een lichtend licht. Onze derde gedachte, een lichtend licht. Maar misschien kunnen we eens eerst samen beter even gaan zingen. Ja, laten we dat maar doen, jongen. We zouden maar gaan zingen van Psalm 16. Psalm 16, dat vierde en dat zesde vers, om een ogenblik te rusten. Om ons een ogenblik nog door de dichter te laten bepalen. Bij dat werk Gods. In het hart van een zondaar. Ik zal den Heere, die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Daar het goddelijk licht mij toestraalt vroeg en laat. En gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Kijk gemeente, daar heeft een dichter gezongen van dat derde puntje. Een lichtend licht. Psalm 16, vers 4 en 6.
Thank you.
Gemeente, niet alleen zondedichter van het licht dat de Heere gegeven heeft, maar ook dat het zalig hemelleven alleen door zijn rechterhand gegeven wordt, waar volkomen genoegdoening is geschonken aan zijn recht. En dat door hem die rechtvaardigheid heeft aangebracht, door zijn volkomen middelaarsverdiensten, een gerechtigheid die toegepast wordt door de Heilige Geest, dat betekent die als een beschutting en een beschaduwing over hen gelegd wordt, zodat de Heere in hen geen zonde ziet. O geliefde in Christus, onder zijn vleugelen is er een uitzien bij de kerk naar dat zalig hemelleven. Dat is het leven, gemeente, dat een gevolg is van het licht. Het leven en het licht gaan samen. Simeon spreekt in onze tekst een licht tot verlichting der heidenen. Wij zouden ook kunnen zeggen het leven tot het leven der heidenen. Want zegt Johannes in dat eerste hoofdstuk, wanneer hij spreekt over het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus dat van eeuwigheid was en in de tijd geopenbaard is, vol van genade en waarheid, en wij hebben hem gezien van aangezicht tot aangezicht. Daarvan zegt Johannes dat hij het leven is en het licht. Ja, ik wil het woordelijk lezen. Daarom moet ik even kijken hoe dat het er exact staat. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En daarvoor zegt hij: in hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Het leven en het licht. Het leven was het licht, zegt Johannes. Het licht is het leven. Gemeente, er is geen leven zonder licht mogelijk. Als het stikdonker is en geen enkel oriëntatiepunt overblijft in dit leven, want het kan zo donker zijn hier dat wij zeggen je ziet geen hand voor je ogen, maar dat is natuurlijk niet waar, want je hebt toch allerlei oriëntatiepunten waarop je ook tijdens het donker je kunt richten. Maar als er helemaal geen licht is, als er helemaal niets te zien is, zoals iemand die blind is, die kan toch alleen leven als een ander voor hem het licht is, als een ander die ziet hem vertelt wat het is, wat zich aan het oog ontvouwt, waar ze zijn en waar de weg is. Gemeente, zo is dat licht der wereld, opdat het blinden het licht zou geven en het leven mogelijk zou maken. Het licht der heidenen, dat wil zeggen, hij maakt het leven en mogelijk. En wat is nou dat leven? Dat leven is een vrucht van de levendmakende werking van de Heilige Geest. Ja, dat is waar. Maar dat leven, gemeente, dat is nou dat aanklevende leven. Dat tere leven. Er komt dat er licht valt. Christus is het licht, die verlicht het hart. En die ziet dat wij zonder dat licht niet, dan ziet de mens, dat die ziel, dat hij zonder dat licht niet leven kan. Hij heeft dat licht nodig en gaat begeren naar dat licht. Hij gaat begeren naar meer licht. En naar meer helderheid en klaarheid en duidelijkheid. En die blinde man die door de Heer Jezus genezen werd, die zei, ik zie, zegt hij, de mensen wandelen als bomen. En toen de Heer Jezus voor de tweede keer zijn ogen aanraakte, toen zei hij, en nu zegt hij, en nu zie ik klaar en ver. Gemeente, door het licht der heidenen, opent de blinde ziels ogen. Om te zien waar het heil gelegen is. Gemeenten die gaan zich aangaande dat heil in dit leven niet meer vergissen. Die gaan het niet meer ergens anders zoeken. Die gaan niet dwalen. Die gaan niet naar evangelische gemeenten. Of naar dit of naar dat of naar zus of naar zo. Laat maar, ik wil zeggen, er zijn vandaag de dag zoveel raadsels. Maar waar het licht der lichten, het licht der heidenen. De ziel verlicht heeft, daar vaart hij een rechte koers. Dan mag hij een gang gaan in het leven aan de hand van het woord. Want dan valt dat licht der heidenen, die verlicht, die is, dat licht stelt in het bijzonder dat geopenbaarde woord van God voor ogen. Dan gaat hij lezen in de Bijbel. Wat hij nooit geweten heeft, waar hij altijd blind voor geweest. Oh, dat licht der heidenen. Oh, dat kindeke daar in de kribbe, hij is het. Hij is het bij wie de kerk alleen leven kan. Hij is het die de kerk met zijn licht voorgaat. Opdat ze straks zich niet vergissen en ze daar zullen aankomen. Waar eeuwige blijdschap op hun hoofden zal wezen. De kerk zal niet verdwalen. Ze kunnen wel afdalen, dwalen, maar ze kunnen niet verdwalen. Want ze worden verlicht door hem die het licht der heidenen is. Ja, tot zaligheid der heidenen, maar ook tot heerlijkheid van het volk Israël. Gemeente, de levende kerk des Heeren, die in de oefeningen van het leven weet dat de Heer een goed werk in hen begonnen is. Die zullen door dat licht, door de meerdere kennis van Christus in heerlijkheid toenemen. Wat wil dat zeggen? Wel, gemeenten die gaan in hun leven de glans en de heerlijkheid vertonen. In beginsel die zij hadden eer de val had plaatsgevonden. Ze gaan de voetstappen van Christus drukken. En ik heb het in mijn leven gezien hoor. Het is echt geen fabel, maar dat nu waar de geest dat volk, de Heere dat volk verlichtte, daar straalde op iets van die heerlijkheid. En die zekerheid en die vastheid en die onveranderlijkheid van God. Oh, daar straalde iets vanuit, dat heb ik nog. Dat staat nog op mijn netvlies. Ja. Jij zou zeggen, dominee, dat is niet genoeg. Ja, maar het gaat ook niet om mensen tot zaligmakers te maken. Het gaat niet om schepselen te verheffen. Maar het gaat erom dat we zien mogen dat nou die dierbare zaligmaker in de toepassing van zijn middelaarsarbeid, waarin in de eerste plaats hij gericht was op de verheerlijking van zijn Vader in de hemel, in de tweede plaats op de zaligheid van zijn volk, dat hij die in het hart woont en daardoor zijn licht en genade werkt, dat dat tot heerlijkheid van de kerk is. De oude kerk, gemeente, dat oude volk had menigmaal iets van die heerlijkheid van Christus. U zult zeggen, ja, maar er is nog meer, ja. Ja, er is nog meer, gemeente, want zij zullen niet alleen hier op aarde iets afschijnen van die heerlijkheid, maar zij zullen straks mogen delen in die eeuwige heerlijkheid. In die onbeperkte en onbelemmerde heerlijkheid die daar is. Die daar is in die gewesten des hemels, waarvan de apostel Paulus zegt, ik heb dingen gezien die onbetaalbaar zijn om te spreken. En waarvan we lezen in Openbaringen hoe de Heere zich komt te vertonen op de troon zijner heerlijkheid als de eeuwige. Als het ontoegankelijk licht voor degenen die op de aarde zijn. Maar als het heerlijk licht, want zij zullen geen kaars nodig hebben. Want het Lam is de kaars, is het licht. Niet alleen hier voor de kerk, om hen in de weg te leiden en om hen te bewaren. Om hen voor te lichten, om hen te geleiden. Maar straks om eeuwig hun licht te zijn. En hij zal alles zijn en in alle. En zij zullen hem eeuwig zien van aangezicht tot aangezicht. En gemeente, dat is hij. Dat is dat kindeke van Bethlehem. Waarvan Simeon getuigt in deze woorden. Voor al degenen die hem zoeken vroeg en laat. Die zal hij niet achter doen blijven. Maar dat het geloof in hem in al onze harten werkzaam mag zijn. Want hij is het waard. Hij is de geschonken vrede. De bereide zaligheid. En het lichtend licht. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heer, zo mochten we een ogenblik samen zijn in alle zwakheid en aan de gebrek van s mensen kant, aangaande dat wonder van die gegeven zaligheid, die Heer, die uw zaligheid is, die uit de eeuwigheid voortkomt en die in de tijd de mens voorbereidt op de eeuwigheid. Want we zijn hier maar een zeer korte spannen tijds, Heren, en geef dat wij in die tijd toch de tijd mogen uitkopen, omdat het de dag der zaligheid is, het heden der genade. Ach, Heren, dat het niet te vergeefs zou zijn, dat we nog in het midden van deze, onze gemeente, mogen verkeren. Want Heren, dat kan toch niet meer veranderen. Waar gij ons gesteld hebt op het gebed van uw volk, dat kan toch niet meer veranderen. Dat blijft toch altijd mede onze gemeente. Heren, dat is geen reden om ons op te verheffen. Want zo gij in het recht zou treden en gadeslaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan, zegt een dichter. En als de dichter voor u niet bestaan kon, hoe zullen wij dan voor u kunnen bestaan, Heer? O, geef ons er een diepe indruk van, Heren, dat de tijd voortskort is. En dat de ernst van het leven op ons hart gebonden mag worden. De ernst ook dat we onder uw woord verkeerd hebben, dat we uw woord gehoord hebben. En dat we misschien nog in het ongeloof voortleven. Hebben we nog niet hem in de armen gesloten hebben. Ach, Heren, geef toch dat het niet gewogen mag worden op het schaaltje van onze menselijke wijsheid en rechtzinnigheid. Maar dat het gewogen mag worden. Ach, dat het geteld mag worden. Als een gouden kleinood voor degenen die arm zijn. Als een lichtend licht voor degenen die blind zijn. Als een gerechtigheid voor degenen die onrechtvaardig zijn. Ja, ach, Heere, zo is hij. Alles wat ze nodig hebben. Hier in dit leven, in hun eenzaamheid, in hun gebrek, in hun tekort, in hun doldigheid, in hun duisternis. Hij is alles. In hem is alles wat zij nodig hebben. De geschonken vrede. bereide zaligheid. En het licht in het licht. Heer, ontferm u over ons en onze kinderen. En geef dat we vooruit mogen zien. Naar het nieuwe jaar, als gij ons dat schenkt. Waarop opnieuw een voorganger aan de gemeente mag worden verbonden. Ach, dat het mogen zijn, Heere, tot verkondiging van uw heilig recht en tot schenking van uw genade. Uw zaligheid. Heere, we leggen het zo voor u neer. We bidden u of gij verzoening wilt doen over alles wat tekort was. Brek ook in de verkondiging van dit morgenuur. Ach, Heer, we hebben getracht datgene te doen wat gij op ons aangelegd hebt. En we hebben getracht te spreken wat gij ons deed spreken. Naar de mens het kan beoordelen. Maar gij zijt goed en goeddoende. En geef dat het met uw zegen achtervolgd mag worden. Ja, dat het een vrucht mag wegdragen naar de bekering waardig. Ontferm u zo. In de vergeving al onze zonden uit genade. Om het bloed des verbonds om Christus. Om uw lieve zoons wil. Amen. Gemeente, we willen samen nog zingen de lofzang van Simeon. Onze slotzang is de lofzang van Simeon, vers 1 en 2. keer dan huiswaarts dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe het licht van zijn vriendelijk aanschijn over u en hij geve u vrede. Amen.